Er is een groot goddelijk plan dat in ons universum wordt uitgevoerd. In de ons bekende wereld van tijd, ruimte en materie, maar vooral ook in werelden, dimensies en sferen waar we ons geen enkele voorstelling van kunnen maken. We zijn er ons nog maar beperkt van bewust dat de mens in essentie een geestelijk wezen is dat verbonden is met de goddelijke wereld. Toch zijn we geen dualiteit, maar een levende, dynamische drie-eenheid dankzij onze ziel. De nieuwe ziel, de andere in ons, is een middelaar tussen de lichaamsgestalte en de geestgestalte. Het is haar aard en taak voortdurend onder alle omstandigheden het ene en het vele met elkaar in evenwicht te brengen, het hemelse en het aardse met elkaar te verbinden, een brug te bouwen tussen hemel en aarde. Maar heilige geestkracht verbinden met een nogal weerbarstige en onbewuste aardse persoonlijkheid is voorwaar geen eenvoudige taak. Juist dankzij deze dynamische activiteit kan de andere in ons tot ontwikkeling komen. De uiterlijke mens die waarlijk naar leven zoekt, zal zich spontaan willen richten naar de zuivere lessen van de ziel, diens leerling worden. In mysteriescholen worden zowel de leerling als de ziel onderricht en gesteund, zodanig dat zij lichaam, ziel en geest bewust één kunnen laten worden. Dit is het doel van de mensheid. Daartoe is er een stoffelijke mens tot ontwikkeling gekomen die aan deze opdracht kan voldoen. De uitstorting van de Heilige Geest via de ziel ontvangen, dragen, verdragen en verder dragen. Spirituele tradities leren dat de schepping is ontstaan door het verlangen van de onkenbare om zichzelf te leren kennen. In diverse gnostieke tradities wordt geleerd dat in ons universum 9 hiërarchieën van geestelijke wezens, ook wel engelenscharen genoemd, liefdevol werken aan de uitvoering van het goddelijke scheppingsplan. Onder de naam Dionysius is een verhandeling over deze hemelse hiërarchieën geschreven, die genoemd worden serafijnen, cherubijnen, tronen, krachten, heerschappijen, overheden, vorstendommen, aartsengelen en engelen. Spirituele auteurs als Rudolf Steiner en Max Heindel leren dat de mensheid geroepen is om de 10e geestelijke hiërarchie te worden en dus om ook bewust en met grote vreugde mee te werken aan het openbaren van de glorie van God. Een klein deel van de mensheid maakt al deel uit van die 10e hiërarchie, de zogeheten geest-zielemensen. Zij hebben de christelijke opdracht volbracht om langs een weg van loutering een onsterfelijk opstandingslichaam in hun microcosmos op te bouwen. Het sterfelijke lichaam van de mens is niet geschikt om de hoge kracht van de Heilige Geest rechtstreeks te ontvangen. Het zou verbranden onder de eerste aanraking. Daarom is er een nieuw lichaam van hoge zuiverheid nodig, dat de geestkrachten wel kan verdragen. Een mysterieschool begeleidt het delicate en zeer spirituele proces van de bouw van het zielenlichaam. Dat nieuwe lichaam bestaat uit astrale substantie en wordt opgebouwd vanuit een kern. Deze geestkern ligt ter hoogte van ons menselijke hart. En daarom is de mens een essentiële factor voor de uitvoering van het goddelijke scheppingsplan. De mens is het enige wezen dat een levende verbinding kan bouwen tussen de materiële wereld en de werkelijk geestelijke wereld. Een brug tussen aarde en hemel. Het wezen van de ziel is eenheid, vrijheid en liefde. Fundamenteel is alles met alles verbonden. Op alle gebieden van stof en geest is er een volkomen eenheid. Het is slechts het gesluierde en op zelfbehoud gerichte menselijke bewustzijn dat de eenheid niet waarneemt en in strijd vervalt. Wederzijdse wisselwerking en onmiddellijke beïnvloeding van allen op alles wordt door wetenschappelijke waarnemingen bevestigd en brengt een grote verantwoordelijkheid mee voor diegenen die zich bewust worden van de eenheid. Als het erom gaat het leven in zielvolle eenheid toe te passen in het dagelijkse leven, voelen we ons vaak hopeloos falen. Hoe onvolmaakt we ons ook voelen, hoe vertwijfeld we ook raken als we merken dat we meestal datgene doen wat we eigenlijk niet willen, toch kunnen we ons altijd richten naar de ziel, de bemiddelaar. In het ogenschijnlijk zo eenvoudige verhaal uit hoofdstuk 34 van het Evangelie van de Heilige Twaalfen wordt ons een liefdevolle hand gereikt. Jezus komt bij een grote vijgenboom en geeft daar enkele dagen onderwijs aan iedereen die bij hem komt. Maria Magdalena en enkele andere vrouwen geven hem voedsel. Jezus is goed voor de vogels die naar hem toekomen en als hij vertrekt, zegent hij de vrouwen die voor hem hebben gezorgd en de vijgenboom die hem beschutting tegen de hitte en eetbare vruchten heeft gegeven. Daarna gaat de vijgenboom buitengewoon groeien, bloeien en vrucht dragen. In dit verhaal kunnen we de essentie van een mysterieschool herkennen. De vijgenboom is een heel oud symbool voor inwijding. Jezus symboliseert die geest-zielemens die de opdracht heeft aanvaard om degenen die daaraan toe zijn, dat is iedereen in wie de geestkern ontwaakt, in te wijden in de mysteriën. Iedereen die waarachtig streeft, zal dan ook altijd worden onderwezen en gesteund, vaak op een wijze die we niet verwachten. Een mens kan van zichzelf niet zeggen of hij klaar is voor zijn innerlijke opdracht. De rijpheid wordt in het onzienbare getoetst, maar na de toets wordt een rijpe mens onherroepelijk op een bijzondere levensweg geleid, het pad van inwijding. Zo'n weg komt dan ogenschijnlijk uit het niets in het leven. Je struikelt er als het ware over. Mysterieleerlingen, in wie al iets van de nieuwe ziel tot ontwikkeling is gekomen, gesymboliseerd door de vrouwen, want de ziel wordt beschouwd als vrouwelijk, dragen eraan bij dat dit onderricht goed kan plaatsvinden. Ook Maria Magdalena werkt mee. Deze Maria kwam uit Magdala in Galilea. Zij was een grote zondares geweest en had velen door haar schoonheid en lieftalligheid verleid. Op een nacht was zij naar Jezus gekomen en had haar hart uitgestort. Hij had zijn hand uitgestrekt en haar genezen en 7 duivels uit haar geworpen. Galilea betekent draai, omkeer. En de reiniging van de 7 duivels door de innerlijke Jezus kan alleen plaatsvinden als er een toekering naar de ziel plaatsvindt en wij onze gehechtheid aan al die aantrekkelijke en mooie aspecten van de uiterlijke mens prijsgeven. Het woord duivel stamt van het Griekse diabolos en betekent aanklager, tegenstander. De 7 duivelen symboliseren dan ook de van nature tegenwerkende krachten in de 7-voudige lichaamsgestalte. Dat is zijn persoonlijkheid, zijn 7-voudige zielengestalte en zijn 7-voudige geestgestalte. Geen enkele mens, hoe strevend ook, kan zichzelf reinigen van zichzelf. Er is altijd een hogere kracht nodig die het proces voltrekt. Richt je daarom steeds weer naar je innerlijke metgezel. Een mens van Galilea, een omgewende mens, tracht de hand van de helpende, 7-voudig reinigende kracht zoveel mogelijk ruim baan te geven, zoals Hercules het reinigende water door de Augeasstal liet stromen. Daarom, in wie zijn aandacht al worstelend gericht houdt op de ziel, gaat de reiniging voort en krijgt het nieuwe lichaam steeds meer gestalte. En vergeet nooit, ook streven en worstelen, vallen en weer opstaan, komen voort uit gerichtheid en verlangen. Jezus vergelijkt dit met een proces waarin een klein zaadje, symbool voor de geestvonk in het hart en het centrum van de microcosmos, uitgroeit tot een machtige boom. Ook een zaad groeit door veel weerstanden en belemmeringen heen. Dus weet, het hemelse koninkrijk is als een klein zaadje dat iemand in het veld zaait. Maar wanneer het opgegroeid is, wordt het een grote boom die zijn takken ver in het rond uitstrekt. Deze schieten op hun beurt weer wortel en groeien omhoog tot het gehele veld door de boom bedekt is, zodat de vogels zich nestelen in de takken en de schepselen van de aarde onder hem beschutting vinden. De boom die stevig geworteld is in de aarde en zijn kruin uitstrekt tot in de hemel, is in vele tradities een belangrijk symbool. In de Kabbala, een mysterietraditie binnen het Jodendom, kent men de zogeheten boom des levens of levensboom. Dat is een abstract patroon van 10 cirkels die op een bepaalde manier met elkaar zijn verbonden. En dat lijkt op een boom. De 10 cirkels staan voor bepaalde kwaliteiten of eigenschappen en worden sefirot genoemd. In de Kabbala en ook in andere tradities wordt geleerd dat de innerlijke structuur van alles 10-voudig is. Als iets zich manifesteert, is die manifestatie altijd 7-voudig, want de 3 hogere sefirot van de boom des levens manifesteren zich nooit, maar blijven altijd puur geestelijk. In het evangelie van de heilige twaalfen komt het getal 7 veel voor. De genoemde 7 kwaliteiten worden ook wel in verband gebracht met 7 planeten, de 7 kleuren van de regenboog, de 7 tonen van het octaaf, de 7 chakras of krachtcentra van de persoonlijkheid en de 7 stralen van de 7 geest. De auteur Max Heindel onderscheidt 7 kosmische gebieden waarbij de mensheid leeft in een afgescheiden deel binnen het 7e kosmische gebied. Ook binnen het particuliere heelal van een mens, de microcosmos, worden 7 gebieden onderscheiden, waarvan nu alleen nog maar het 7e gebied is belevendigd. De auteur Jan van Rijkenborg schrijft dat de goddelijke vonk in het centrum van de menselijke microcosmos ook zevenvoudig is. Daaruit kan een zevenvoudige geestgestalte tot ontwikkeling komen. Dat kan op basis van het meewerken daaraan door de zevenvoudige lichaamsgestalte of persoonlijkheid en de zevenvoudige zielengestalte. Dit alles is alleen maar mogelijk dankzij de werkzaamheid van de 7 geest, de Heilige Geest. Dit alles klinkt en is natuurlijk heel abstract, en het is vrijwel onmogelijk om direct een helder en juist beeld te hebben als je het voor het eerst hoort of leest. Maar het geeft wel iets weer van de grootsheid van het goddelijke plan dat achter onze zichtbare wereld staat. Eén aspect van de zevenvoudige reiniging is dat de sluiers van het bewustzijn worden opgetrokken. Dat we alles en allen leren zien als een manifestatie van het goddelijke, dwars door de onvolkomenheden heen. Dat is de hoogste vorm van respect. Het woord respect bestaat uit de Latijnse woorden re en spectare en betekent letterlijk opnieuw kijken. Dat is het goddelijke dat in alles en allen aanwezig is, liefhebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met geheel ons verstand. Als we een boom zien als een manifestatie van het goddelijke, helpen we die boom om het oertype boom beter te weerspiegelen. En als we een mens zien als een uitdrukking van de hemelse mens, dragen we eraan bij dat de hemelse mens zich meer in die persoon kan weerspiegelen. Bewust denken, voelen en handelen vanuit de eenheid heft de illusie van de afgescheidenheid op. Deze beschouwing besluiten we met de gelijkenis over de vissen uit hoofdstuk 57 van het evangelie van de heilige twaalfen. Er kwamen toen enkele mensen die twijfelden bij Jezus en zeiden tegen hem: "U zegt ons dat ons leven en zijn voortkomen uit God. Maar wij hebben God nooit gezien en wij weten niets over een God. Kunt u ons hem tonen, die u noemt de Vader, Moeder, de ene God? Wij weten niet of er een God is." Jezus antwoordde: "Luister naar de gelijkenis van de vissen. De vissen in een rivier spraken met elkaar. Men vertelt ons dat ons leven en zijn voortkomen uit het water. Maar wij hebben nooit water gezien. Wij weten niet wat dat is. Toen zeiden enkelen van hen, die verstandiger waren dan de anderen, we hebben gehoord dat er in de zee een wijze en geleerde vis woont, die alle dingen weet. Laten we naar hem toe reizen en hem vragen ons te tonen wat water is. Aldus gingen er enkele vissen op weg om de geleerde en wijze vis te vinden. En zij kwamen uiteindelijk bij de zee, waarin de wijze vis woonde, en zij vroegen het hem. Toen hij hen aangehoord had, zei hij, domme vissen die niet denken. Wijs zijn jullie de weinigen die zoeken. In het water leeft en beweegt u, en hebt u uw bestaan. Uit het water bent u gekomen, en daar keert u weer naar terug. U leeft in het water, toch weet u het niet. Op dezelfde wijze leeft u in God, en toch vraagt u mij, toon ons God. God is in alle dingen, en alle dingen zijn in God.